Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee J.R. Volk uit Alblasserdam zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 12 juli, hoopt in de morgendienst dominee G. van Wijk uit Hedel voor te gaan. In de avonddienst hoopt dominee A.N. van der Wind uit Kerkwijk voor te gaan. Door de verkiezing en bevestiging van ouderling Rijsbergen als jeugdouderling is er in het college van kerkrentmeesters een vacature voor een kerkrentmeester ontstaan. De kerkraad heeft het voornemen om Jelle Zwanenburg, prins Johan Frisonstraat 4, 3466 LZ te Waarder, in deze vacature te benoemen. Met dankbaarheid kan de kerkraad laten weten dat Jelle bereid is om deze ontstane vacature in te vullen. Bezwaren tegen zijn benoeming kunnen tot en met 13 juli worden kenbaar gemaakt, schriftelijk en ondertekend, bij de scriber van de kerkraad, de heer M. van Asselt, Kerkweg 9, 3465 JG te Driebruggen, of scriba hervormdwaarder.nl. Als er geen bezwaren worden ingediend, is Jelle meteen benoemd. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We zeggen de Heere dank met dominee van der Ziel uit Waarder. Hij mag terugkijken op een geslaagde liesbreukoperatie afgelopen donderdag. Hij mag dezelfde dag weer naar huis en maak het naar omstandigheden goed. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen, wel uit de 103e psalm, psalm 103. En daarvan het eerste vers, loof de Heere mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En het zevende, geen vader sloeg met groter mededoog op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen, dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 1 en 7. de heilige wet des Heren zingen we Psalm 119 en daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119 vers 25 na de heilige wet des Heren. En toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Schriftlezing voor deze morgen, gemeente, vindt u in het boek van de profeet Jeremia. En daarvan het 31ste hoofdstuk. En we lezen dan vanaf vers 1 tot en met vers 20. Jeremia 31, vers 1 tot en met vers 20. En dan lezen wij het heilig en onfeilbaar getuigenis des Heren aldus. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn en zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre. Ja, ik heb u lief gehad, een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken, goedertierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met een rijder spelende. Ge zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt u lieden op. En laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader. En Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoor des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren, goed tot het koren, tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. En dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot een landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, ge hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere, mijn God, zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En dat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijder zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze morgen. Wat voorbeden en dankzegging betreft willen de Heere dankzeggen met dominee van der Ziel uit Waarder. Hij mag terugkijken op een geslaagde liesbreukoperatie afgelopen donderdag. Hij mocht dezelfde dag weer naar huis en maakt het naar omstandigheden goed. Zoeken u met elkaar Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heere getrouwe en eeuwige God in de hemel, zo mogen wij als gemeente, jongeren en ouderen ook aan de morgen van deze uw dag weer in uw huis zijn. Heere, daar mogen we u wel ook moedig voor dank zeggen dat wij daar nog steeds de vrijheid voor ontvangen en dat we ook daar de gelegenheid toe krijgen, de gezondheid hebben om op te gaan naar uw huis en om hier onze plaats in te nemen. Heere, er zijn zovelen die de naam van u dragen, die niet in vrijheid kunnen gaan naar uw huis. Ze leven in landen waar ze vervolgd worden en verdrukt worden omdat ze christen zijn. Heere, wij bidden van u, wilt gij met hen zijn. Want Heere, alleen als gij hen bewaart, dan zijn ze veilig. Wilt gij een schild zijn dat hen beschermt? En geef, Heere, dat waar ze door uw genade standvastig mogen blijven in het geloof in u, er ook nog een getuigenis van hen mag uitgaan. Ook naar hen die hen vervolgen. Want Heere, ook wat dat betreft, gij hebt een arm met macht. En uw hand hebt groot vermogen. Dan kunt u de meeste fanatieke islamiet, die niet liever doet dan christenen martelen, dan kunt u zelfs een Kim Jong-un in Noord-Korea op de knieën brengen. Heren, het is voor u maar één wenk van uw alvermogen. En we bidden u er ook om, heren. Want ach, gij zou er zo in verheerlijkt worden. Zoals gij ook verheerlijkt wordt daarin, als hier in Waarder een jongen, een meisje, een man, een vrouw op de knieën komt voor u. Zijn zonde en ongerechtigheden die gij door uw woord hem of haar liet zien, blijden mag met smart, met droefheid. En mag gaan roepen om genade, om ontferming. Heere, dan wordt gij daarin verheerlijkt. In ieder die op die plaats terecht mag komen. En we bidden van u, Heere, wil dan zo om Christus wil deze morgen in ons midden zijn. En door de kracht van uw woord en van uw geest werken in harten van jongeren en van ouderen. Heere, dat is het probleem met ons. Onze harten zijn zo hard. En onze harten zijn van nature zo gesloten voor u. Maar Heere, als gij komt, dan gaan harten open, dat doet gij zelf. En als gij komt, dan worden harde harten, stenen harten, vlezen harten. Dan gebeuren er wonderen, Heere, van uw genade. En is dat niet om wie wij zijn. Maar dan is dat enkel en alleen omwille van uw lieve Zoon. En omdat gij om zijdent willen, al uw woorden, al uw beloften, en er staan er zoveel in uw woord, zult vervullen. Want al uw beloften zijn in Christus Jezus, ja, en in hem, amen, voor wie gelooft. Heren, wees dan zo ook met de kinderen, zegen ook hen, heren, en geef dat ook zij in hun jonge leven iets mogen meenemen van de prediking van het woord, dat het ook hun kleine hartjes mag raken, want Heere, u bent die God die zo graag ook kinderen ziet buigen voor u. Kinderen die aan u vragen om een nieuw hart. Kinderen die het vragen, ik zou zo graag de Heer Jezus leren kennen. Heere, dan wilt u horen, want dat hebt u in en door uw Zoon zo duidelijk laten zien, dat hij het zei, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulke is het koninkrijk der hemelen. Midden van u wilt u zijn, heren, en met de mannenbroeders van de kerkraad zegen hen, zeker in deze tijd van vacature. Midden van u wilt gij wanneer het beroepingswerk ter hand genomen zal worden, en dat zij daarin geleid zullen worden door u naar de man die gij reeds voor waarder hebt bestemd. Heren, want ook in deze dingen ligt alles in uw handen. En daar mogen we ons dan ook aan toevertrouwen, heren. Want wat kunnen we beter doen dan het te verwachten van u, de Heere, alleen. Heren, we mogen u ook dankzeggen met dominee van der Ziel. U hebt hem door de operatie heen geholpen. Het mocht een geslaagde operatie zijn. Hij mocht alweer thuiskomen. En onder omstandigheden mag het redelijk goed met hem gaan. Heren, wij bidden van u. Wilt u hem ook verder herstel geven? Ook in deze dingen. Heren, zijn we afhankelijk van u. Of we jonger zijn of dat we ouder zijn. Maar geef, heren, dat hij weer mag herstellen. Dat hij in deze tijd van vacature de hulpdiensten hier in deze gemeente zal kunnen verrichten weer. We bidden van u, heren. Wilt u zijn met ons land, wilt u zijn met ons volk, met ons vorstenhuis. Heren, wat zijn we ver bij u vandaan. Het blijkt op alle mogelijke terreinen. En één ding is zeker, heren. Wij mensen zoeken. We zoeken, als het gaat om de natuur, hetzelfde doen. We zoeken als het om het klimaat gaat hetzelfde te doen. En we zoeken als het om ziekten gaat, om sterven gaat, hetzelfde te doen. En als een vrouw in verwachting is en dat niet wil, dan zoeken we ook daar in onze eigen weg zoveel duizenden kindertjes die in de moederschoot worden vermoord. Heren, wat een schuld laden we daarmee op ons, ook als land, als volk. We willen van u, geef daarom een terugkeer tot u. Want heren, wie u verlaat, die heeft smart als smart te vrezen. Maar als we mogen gaan in uw wegen, dan zult gij ook daar in uw zegels niet onthouden. We bidden van u, wees met de koster, wees met de organist. Help ook hen bij de taak in de eredienst. Wil zijn, heren, met de volkeren der aarde. We denken bijzonder aan het volk van Venezuela, nu al zoveel duizend doden door die aardbeving. Och, heren, wat een aangrijpend iets. En toch, heren, het zijn dingen die u hebt gezegd in uw woord. En het zijn allemaal de voetstappen van u, o Heer Jezus Christus, die zult wederkomen op de wolken des hemels. We bidden van u, wilt u ook zijn met die landen waar oorlog is, Oekraïne, nu al 4,5 jaar in oorlog. O Heere, gij geeft ze nog de kracht om staande te blijven in de strijd. Maar we bidden van u, geef ook, Heere, dat hem die deze strijd begonnen is, Poetin, dat hij de dwaasheid van zijn beslissingen in deze mag zien. En dat er zo nog vrede mag komen. Binnen van u, heren, wilt u zijn met uw volk Israël. Ze zijn toch de beminden om der vaderen wil, zo noemt u woord ze. En gij hebt uw belofte gegeven met betrekking tot de bekering van dat volk. Dat het deksel eens van hun hart zal worden afgenomen. Heren, we zien er naar uit. We bidden van u wil hen ook bewaren. Waar ze aan alle kanten omringd worden door vijanden. Zegen hen dan en schenk hen wat nodig is. Help ons in spreken, help ons in het luisteren. Geef ons een gezegende dienst. Doe het, Heren, om Jezus wil uit genade. Amen. We gaan u onze gaven geven. Van harte bij u nogmaals aanbevolen. En we zingen Psalm 80... En daarvan het eerste vers, neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Het vijfde, laat ons, o God, de legermachten niet vruchtloos op uw bijstand wachten. En het negende, keer weer, o God, de legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Psalm 80, vers 1, 5 en 9. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 31 en daarvan het derde vers, Jeremia 31 vers 3. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst voor vanmorgen aldus. De Heere is mij verschenen van verre. Ja, ik heb u lief gehad, een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken, goedertierenheid. Tot zover onze tekst voor vanmorgen. En ik zet dan als thema boven de prediking van vanmorgen. Zover en zo nabij. Zover en zo nabij. Gemeente, jongelui, ik weet niet of het tegenwoordig nog veel voorkomt. Maar ik herinner het me wel uit mijn eigen jeugd en ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, ik herinner het me met schaamte. En misschien wellicht u ook wel, wat dan zegt u? Wel, wat kon je soms ontzaglijk ongehoorzaam zijn tegenover je ouders. Je zat zondags in de kerk en er werd de wet gelezen, het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En je hoorde het aan met een ernstig gezicht. En je dacht, ja, zo is Gods wet. Maar je bracht er door de week en ook zondag zelfs in de praktijk niks van terecht. Ongehoorzaamheid. En wat gebeurde dan? Vader waarschuwde je keer op keer. Maar je luisterde niet. En dan was op een gegeven moment de maat vol. Mijn vader was echt niet de man die gauw kwaad was. Maar op een gegeven moment dan was het toch tot een einde. En dan pakte die me beet. Hij had grote sterke handen bij mijn arm. En dan nam die me mee. En dan zei hij, naar je eigen kamer. Zonder eten. Zonder eten. Nou, jullie begrijpen wel, dat was erg, hè. Vanwege dat eten, zegt u, ja, zeker ook dat wel. Ik heb altijd graag lekker gegeten. Maar het was nog om iets anders heel erg. Namelijk dit. Dat je niet meer in de kring was van je gezin. Dat je niet meer daar was waar je vader en je moeder waren aan tafel. En er was er één verlangen bij je, terwijl je er op je eigen kamer zat. En wat was dat verlangen dan, zegt u wel, dat was om weer daar terug te zijn in die eetkamer rondom die tafel. Want daar was je vader en daar was je moeder. Maar ja, dan kwam er toch een moment, vroeger of later, dat je weer terug mocht komen in de woonkamer. En ja, dat begrijpt u denk ik wel, ook als u het meegemaakt hebt, zeker, wat was dat dan goed, hè? Je zat dan aan de tafel, nou, met rode ogen van het huilen, maar je zat weer op je plaats, vlak bij vader en moeder. Ja, zegt u, waarom vertelt u dit nou allemaal? Nou, daaraan moest ik denken in verband met de tekst voor de prediking van vanmorgen. Immers dan weet hoe de situatie was voor Israël in die dagen dat de profeet Jeremia profeteerde. Dat volk Israël woonde niet in hun eigen land. Dat woonde niet in dat land dat aan hun vader Abraham was beloofd. En dat door alle eeuwen heen door hun voorgeslachten was bewoond. Nee, ze verkeerden ver bij Israël vandaan als ballingen in Babel. Nou, u kunt zich dat wel voorstellen, wat was het moeilijk voor die mensen, hè? Om niet meer in hun eigen land te zijn, maar in een vreemd land, onder een vreemd volk, met een vreemde taal en met een vreemde cultuur en met een vreemde godsdienst. Maar hoe kwam dat nou? Was dat misschien een bepaald toeval, dat ze daar nou eenmaal terechtgekomen waren? Of was dat misschien daardoor dat daar in dat Babel een zekere man was, Nebukadnezar, die wat leek op die man uit onze tijd, Poetin, die graag allerlei landen bij zijn land wilde voegen. Nee, dat was de reden niet dat ze daar als ballingen in Babel zaten. De reden was, en dat wees alleen maar naar henzelf terug, dat was hun eigen zonde. Welke zonde dan, zeg je? Nou, de zonde van de ongehoorzaamheid tegenover de Heere. En die bleek ergens in, hè? Ongehoorzaamheid tegenover de Heere, weet je waar dat in blijkt? Dat blijkt daarin dat je voor de afgoden buigt. En dat je dus niet buigt en knielt voor de Heere. En dan was het heel erg. Dat ze niet meer woonden in hun eigen land en dat ze niet meer naar de tempel konden die in Jeruzalem stond. Dat ze dus uit hun vertrouwde omgeving waren verdreven. We moeten maar eens proberen in te denken. Je hebt heel je leven hier in Waarder of Driebruggen gewoond. En je wordt weggevoerd naar, nou laat ik maar zeggen, naar Rusland. Daar moet je toch niet aan denken. Maar het ergste was nog wat anders. Want in het feit dat ze als ballingen in Babel verkeerden, bleek dat het tot een breuk gekomen was, een breuk tussen dat volk en de Heere. Want, en ja, onder andere daarom gebruikten we dat zo even genoemde beeld, dat begin van de preek. Ook tussen de Heere en het volk van Israël was een relatie. Wat voor relatie? Wel, een relatie als van een vader en een kind. Want misschien weet u dat wel, hè? Dat had de Heere eenmaal tot Mozes gezegd van dat volk van Israël. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Trouwens, daar ga ik nog niet te ver op in, maar dat geldt nog steeds hoor, van het volk van Israël. Het is nog steeds Gods eerstgeboren zoon, maar goed. En dat hij dat was, hè, Gods eerstgeboren zoon, dat volk van Israël, dat liet zo heerlijk de betekenis zien van het verbond der genade. Dat verbond der genade dat de Heere met Israël sloot. Want de inhoud van dat verbond dat de Heere met Israël sloot, dat was dat hij hun vader was. En dat volk van Israël, zijn kind, zijn zoon. Nou, en dat weet je, hè. Een zoon is ook een erfgenaam, dus ten diepste, ze waren erfgenamen van de eeuwige God. En het had dan ook menigmaal geklonken uit de mond des Heren door middel van de profeten dat hij de Heren hun vader was. Ook in ons teksthoofdstuk, dit is u misschien bij de schriftlezing allemaal opgevallen, komt dat heerlijke beeld telkens terug. In vers 9, daar lezen we dat de Heren zegt, want ik ben Israël tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En in dat 20e vers, daar lezen we het eigenlijk nog heerlijker. Daar zegt de Heere, is niet Efraïm, je zou kunnen zeggen Israël, mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? In het Hebreeuws staat er dan een woord, een kind der vermakingen. Nou, u kunt het zich wel indenken, hè, als je een klein kindje mag hebben, of een klein kindje, of achterkleinkindje, daar kan je in verheugen, daar kan je vermaak in hebben. Nou, dat is het wat er hier door de Heere gezegd wordt van Israël, troetelkind. Ik heb vermaak in dat volk. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. En daarom rommelt mijn ingewand over hem. Dat wil zeggen, het allerdiepste in mij, zegt God, is over dat volk bewogen. Ik zal mij zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En nou, jongens en meisjes. Nou heb je, jongens, een vriendje, meisjes, een vriendinnetje. En je speelt er al jaren mee, hè? Ze woont in dezelfde straat of op een straat achter jullie straat. Je speelt er al jaren mee. Maar je gaat ook met ze samen naar school. En op een gegeven moment, dan loop je weer eens een keer samen met je vriendje of met je vriendinnetje naar school. En dan zegt dat vriendje, dat vriendinnetje tegen je, ik wil eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Ik kom niet meer spelen, dat kan je vergeten. Nou, dat is erg, hè? Dat is erg. Maar er is iets wat nog veel erger is. Dat is als het tot een breuk komt tussen een vader en een kind. Als er voor langer of korter tijd een verwijdering ontstaat. Dat is helemaal vreselijk. En daarom was het voor Israël ook zo vreselijk in Babel. Die periode van ballingschap, hè. Die werd gezien en die werd beleefd, zeker door degene die onder Israël nog de Heere vreesde, werd beleefd als een breuk. Een breuk tussen de Heere als een vader en dat volk als zijn kind. En wordt met dat beeld van die breuk tussen de Heere als een vader en zijn volk als een kind ook niet ons allerbeeld getekend, want je kunt natuurlijk zeggen, ja, je gaat het over Israël en je bekijkt het van een afstand en je zegt, ja, daar ging Israël de fout in. Nee, het komt ook naar ons toe. Want gemeente, laten we nou maar eerlijk zijn, hè, ook tussen God en ons is een breuk gekomen. En wanneer is dat begonnen, zeg je, nou, al heel lang geleden. Dat is al begonnen met Adam. Want dan moet je weten, hè. U weet, er staan in het Nieuwe Testament twee geslachtsregisters van Christus. Het eerste staat in Matteüs en het tweede staat in Lucas. En als je nou dat geslachtsregister van Matteüs leest, dan gaat dat tot Abraham. Maar als je nou dat geslachtsregister van Lucas leest, dat gaat tot Adam. En wat staat er dan van Adam? En u weet dat Adam mens betekent, hè? Dan staat er van Adam, zoon van God. Dus toen Adam zondigde tegen God, hè? En u weet wat die zonde was. In het paradijs. Toen zondigde hij niet alleen tegen zijn schepper, maar toen zondigde hij ook tegen zijn vader. En wat gebeurde toen? Toen ontstond er door die zonde die diepe breuk tussen God en Adam, maar ik kan ook zeggen tussen God en ons, u, jou en mij. En dan moet ik er wel wat bij zeggen. Ook al heeft de Heere er in zijn genade verbond, ik noemde dat al, verwonderen genade, alles aan gedaan om die breuk weer te herstellen. En dat wordt toch ook zichtbaar. Ik denk ook telkens weer in deze gemeente zichtbaar. Ik weet nou niet zo gauw waar hier het doopvond staat. Maar waar het teken en zegel van de heilige doop wordt ontvangen. Daar krijg je iets zichtbaar in, hè. Daar krijg je dit zichtbaar in wat het doopformulier zo heerlijk zegt, namelijk, en ons tot zijn kinderen, en wie het weer vader, kind, en ons tot zijn kinderen en erfgenamen heeft aangenomen. Maar, ook al heeft de Heere er dan in dat genadeverbond alles aan gedaan om die breuk weer te herstellen, toch blijkt, en ik denk dat er ook wel onder u mensen zijn die daar last van hebben, toch blijkt die natuur van Adam in ons leven zo duidelijk, hè. En die blijkt daarin dat wij, ja, dat wij tegen God als de Vader zondigen. We zondigen, ja, we zondigen tegen zijn vaderlijke goedheid in. We zondigen tegen zijn vaderlijke trouw in. Want dan zeggen we, ja, zonde, hè. Ja, zeggen we dan, ik ben wel eens de fout ingegaan met het vierde gebod. En ik ben ook wel eens de fouten gegaan met het achtste gebod. Ja, dat is ook zonde. Weet je hoe Luther het noemt? Luther noemt dat poppenzonde. Want zondigen, dat is ten diepste altijd nog weer veel erger. Moet je goed onthouden. Als je zondigt, mijn jonge vriend en uw ouderen, dan trap je daarmee op het vaderhart van God. Zondigen is altijd weer, hoe mooi we het misschien ook proberen te omkleden, is altijd weer het verachten van Gods vaderlijke liefde en trouw. Ik kan het ook anders zeggen, zondigen is altijd weer onszelf overleveren aan de afgoden, die wel de plaats van God de Vader willen innemen, maar die geen vader zijn. Want weet je wat het kenmerkende is van een afgod? Nou, laat ik maar een afgod noemen die in de Bijbel wordt genoemd Mammon. He? Nou, u weet, dat is de geldgod, hè? Dus dat zijn die mensen die aanbidden het geld. En wat doet nou een afgod? Een afgod die wil altijd maar nemen. He, je moet geven aan die afgod. Je moet je bezit geven, je moet jezelf geven. En dat is nou het grote verschil met die God die zich hier openbaart als de Vader. Hij geeft. En ja, als wij nou die afgoden dienen, hè. Zo'n Mammon bijvoorbeeld. Of weet ik welke afgod. Dan maken we ons de naam van kind van deze goddelijke vader absoluut onwaardig. En nou betekende dat voor Israël dat ze verkerend in Babel, waar de breuk tussen God en hem vanwege die zonde zo zichtbaar in werd, dat ze dus eigenlijk geen thuis hadden, hè. Want immers, waar is thuis, jongens en meisjes? Thuis is toch daar, als je een vader mag hebben, waar vader is. Maar vader God was er niet. En wat betekent dat? Nou, nog eventjes denk ik aan die jongen, begin van de preek, die boven op zijn kamer zit. In zekere zin heeft hij ook geen thuis meer. Want weet je wat zijn vader tegen hem zei toen hij hem naar boven stuurde? Ik wil even helemaal niks meer mee te maken hebben. Maar weet je wat het gevolg daarvan was? Nou, de jongen had vanaf dat moment geen rust meer. Dat begon maar te woelen in zijn hoofd, maar ook in zijn hart. En ja, gemeente, dat is ook met een mens. Met u en met jou en met mij van nature. Waar die breuk met God is gekomen doordat we hem als onze vader hebben veracht en ingeruild hebben voor de afgoden. Ook de afgod van ons eigen ik denk dat dat zelfs de grootste afgod is. Het gevolg daarvan is, je hebt geen rust meer. Nou, ik denk dat u hebt allemaal wel gehoord van die kerkvader uit de 4e eeuw, Augustinus. En een van zijn bekendste uitspraken en meest geciteerde uitspraken is ook dit. Onrustig is ons hart. Ja. Maar dan laat ons teksthoofdstuk zien dat het anders wordt. Dat dit volk van Israël weer terug mag keren naar de oude situatie, dat ze weer thuis mogen komen. En dat ze ook weer rust gaan krijgen. Want zo lezen we in vers 2, zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik heen ging om het tot rust, dan heb je het tot rust te brengen. En in vers 8, dan wordt het ons zo nog getekend, daar zegt de Heere, ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en daar wordt in de Bijbel Babel mee bedoeld, en zal hen vergaderen van de zijde der aarde, en onder hen zullen zijn, wat voor mensen? Blinden, lamme, zwangere, barende, dus eigenlijk in zichzelf maar heel zwakke mensjes. En met de grote gemeente zullen zij derwaarts weerkomen. En ook zeker, dan is het net, hè, als met dat kind dat de trap afkomt en dat weer naar de woonkamer gaat. In de ogen van dat kind, misschien herkent u het wel, herinnert u het zich ook wel. In de ogen van dat kind staan tranen. En dan zijn dat zeker tranen van blijdschap, oh ja. Maar bovenal zijn het tranen van schaamte en van berouw. En zo is dat ook met Israël, zegt de Heer. Hij zegt, ze zullen komen, maar hoe zullen ze komen? Met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. En gemeente, nou hoop ik niet dat ik iets vreemd voor u zeg en voor jou. Maar is het zo ook niet wanneer u en jij, als zo'n kind van Adam, weer terug mag keren tot God? Als er in je leven is bekering, hè, want dat is toch bekering, hè, zo wordt het heel wat keren in de Bijbel benoemd. Bekering, als je je afwendt van de afgoden. Waarvoor je in je zonde hebt gekozen. Ik zei net, weet u het nog, de grootste afgod, dat is ons eigen ik. Hè? En ja, ook in de godsdienst kan een mens zijn ik soms helemaal op een sokkel zetten. En zeggen van, en ik dit en ik dat. En als nou de Heer in je leven komt, hè, dan leer je het. Om je van die afgod af te wenden, want dan leer je dat je in jezelf niks bent. Hoe zong dat lied het ook alweer. Moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Nou, als je moe komt en arm komt, dan heb je niks. Dan heb je niks om aan te dragen. En dan kan je zo terugkeren, zo, hè. Tot die echte Vader. De Heere. Nou, jongens en meisjes, er is een gelijkenis in de Bijbel die jullie allemaal kennen, denk ik. En dat is de gelijkenis van de verloren zoon. En wat deed die verloren zoon? Nou, die bekeerde zich tot de Vader. Letterlijk, hij bekeerde zich, hij wendde zich af van dat leven waar hij eerst zijn heilen had gezocht. En hij keerde terug tot zijn Vader. Een gemeente, als dat er nou in uw leven is, hè, en dan gaat het niet om de mate waarin, en dan kan het zelfs zijn dat het niet zichtbaar wordt, maar dat het in je hart alleen is, maar het gaat altijd gepaard met tranen van schaamte en met tranen van berouw. En daar wist ook David van, en dat gaan we nou met elkaar zingen. Psalm 38. Psalm 38 en daarvan het derde vers. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Het vierde, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtiging. En het zesde, ik ben door uw wetten schende, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Psalm 38, vers 3, 4 en 6. Maar inmiddels is er dan wel een vraag. Hè? Ik denk dat die ook onder u en onder jou wel leeft. Namelijk deze. Waarom mocht nu toch Israël toch weer terug naar het land der belofte? En waarom mocht het nou toch weer terug als een kind naar zijn vader? En om het nou wat dichterbij te brengen. Waarom kan en mag een zondaar terug naar God? He, opdat hij rust zou krijgen. Want weet u nog, we hadden dat citaat in van Augustinus. En het was maar de helft, hè, want de tweede helft is onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, daar geeft onze tekst een antwoord op. Want dan horen we daar Jeremia in de naam van dat volk zeggen, de Heere is mij verschenen van verre. Let op. U hebt misschien wel gezien in uw Bijbeltje, in de Statenvertaling, trouwens ook in andere vertalingen, daar staat tijden schuin gedrukt. Nou, en dat weet u, dat weet jij, als woordjes in de Bijbel, in de Statenvertaling schuin gedrukt staan, dan staan ze er dus in het oorspronkelijke, in het Hebreeuws, niet. En daarom is het beter om dat woordje tijd, dat hebben we trouwens ook bij de schriftlezing al gedaan en bij de tekstlezing, heb misschien wel gemerkt, om dat woordje tijden weg te laten. En dan zult u vanuit het verband, hè, wat we al u getekend hebben, begrijpen, die grote afstand die er tussen de Heere en Israël gekomen is, zeer verre. Ja, wat zegt dat nou? Wel, dat Israël terug mocht naar hun land en bovenal naar hun vader en de gemeenschap met hem. Ja, dat ligt alleen aan de Heere. Hij verschijnt. En ze zagen hem weer komen. Ik denk nog even, nog één keertje aan dat voorbeeldje waarmee ik de preek begon. Ik denk nog even aan die jongen op zijn kamer. Het was moeilijk, hè, voor hem daar. En hij dacht, zou vader ooit nog wel van mij willen weten? En teruggaan, ja, dat kon zomaar niet natuurlijk, maar dat ineens, hè, dan hoort hij en dan ziet hij dat een hand de kruk van de deur naar beneden drukt. En dan gaat de deur open en daar staat vader. En ik denk, oh, vader is me niet vergeten. En zo was het ook met Israël, hè. De Heere kwam tot hen. Hij was hen niet vergeten. Ze hadden hem jaren en eeuwen vergeten. Maar hij was hen niet vergeten. Want ja, hij was wel zo ver weg. Hè? Hoe ver? Nou, een eeuwigheid ver. Maar nou heeft hij die grote afstand overbrugd. Er is geen verwijdering meer. En dat heeft alles te maken met dat ene, Gods onbegrijpelijke trouw. De trouw aan zijn verbond. En dus van hem gaat die terugkeer naar het land. En bovenal die terugkeer naar God uit. En gemeente jongelui, wat heeft dat ons veel te zeggen? Want als nou Israël niet de eerste was, zo geldt dat ook van ons, hè? Het gaat nooit van ons uit, dat moet u echt niet denken hoor. Want als u dat denkt, dat is een doodlopend spoor. Het gaat nooit van ons uit, dat kan ook niet hè. Want hoe zou Israël naar hun land en naar hun stad kunnen gaan zomaar? Hoe zou dat kunnen? Hoe zou ooit een zondaar zomaar tot God terug kunnen keren? Want die relatie is toch door de schuld van onze kant verstoord. Maar nou, oh wonder, hè. Ja, want dat is echt een wonder, hoor. Dat is echt een wonder. De Heere verschijnt. Er is die ontzaglijke kloof gekomen vanwege de zonde tussen hem en ons. En wat doet hij? Hij overbrugt die kloof. En dat doet hij in zijn verbondstrouw. En dat doet hij niet alleen voor het eerst bij iemand, maar dat doet hij ook als je door genade een kind van hem mag zijn. Dan komt hij telkens weer in je leven terug. Ik kom daar straks nog even op terug. Want het kan toch zo zijn, hè? Juist ook als je de Heere mag kennen. Je kunt soms zo ver weg zijn. Zo ver weg door eigen schuld. Hè. Dan zeg je, er is zo'n diepte gekomen tussen God en mij. En als het aan mij ligt, het komt nooit meer goed. Maar de Heer overbrugt die afstand. Die afstand die zo vreselijk groot is. En vandaar dat van verre. Maar het is een afstand. De Heer zag je hoor. Nou, ik sta hier nou op de kansel van Waarden. En u weet, ik woon in Alblasserdam. Nou, ik kan echt vanaf deze kansel. Kan ik Alblasserdam niet zien liggen. Dat begrijpt u. Maar de Heer, ook al was Israël nog zo ver. De Heer zag hen als heel nabij. En zo ziet de Heer ook u hier in de kerk van Waarden en jou. He, daar op de galerij of daar of in de kerk hier. Hij ziet u. Hij ziet jou. Moet je maar denken nog een keer, jongens en meisjes, aan die gelijkenis van de verloren zoon. He. Die vader uit de gelijkenis van die verloren zoon. Wanneer zag hij zijn zoon? Nou, hij zag zijn zoon al van ver, hè? Het was echt niet toen die jongen pas terugkeerde. Maar ook toen die al nog volop leefde in de zonde. Toen zag zijn vader hem. Ja, gemeente, daar moeten we het nou van hebben. Hè? Daar moeten we het van hebben, dat de Heer u ziet. Waar u en waar jij was en waar u en waar jij bent. Maar ja, dan komt er wel een andere vraag. En dat is deze, hoe kan dat nou allemaal? En laat ik dan op de voorhand zeggen, dat kon toen en dat kan nu alleen door Christus en niet anders. Want dan lezen we vervolgens, ik heb u lief gehad, en dan staat weer dat woordje met, schuin gedrukt, dus dat staat er niet. Ik heb u lief gehad, wat voor liefde? Een eeuwige liefde. En nou weet u het, hè? Er wordt in de Bijbel heel veel over de liefde van God gesproken. En daar is dus ontzaglijk veel van te zeggen. Ik zou vanmorgen 3 dingen ervan willen zeggen, van die liefde van God. Het is liefde zonder begin. Vandaar eeuwige liefde. En het is soevereine liefde, want het is liefde naar zijn wil en welbehagen. En het is ook eenzijdige liefde. Ze gaat alleen van de Heere uit. Maar dat alles kunnen we nou samenvatten als het gaat om die liefde van God in die ene. Het is de liefde in en door Christus. Want Hij, Christus, is de eeuwige Zoon van God. Hij, Christus, is het in wie de Heer een welbehagen heeft. En Hij is het die van God uitgaat. Want liefde, gemeente, liefde van God is geen liefde die alles door de vingers ziet. Nee, als God zondaren lief had en lief heeft, dan komt dat omdat Hij ze aanziet in Christus, in zijn offer. En daarin ligt het. Mensen, het ligt nooit in ons. Want niets is er in ons wat de Heere kan bewegen tot liefde tot ons. Integendeel. En toch wil de Heere die afstand tussen hem en ons overbruggen. En daarom zendt hij Christus. En dan denk ik aan een woord dat Paulus schrijft aan Titus. Dan staat maar wanneer de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. En die liefde van God, dat is niet een emotie, dat is niet een gevoel. Maar die liefde van God, zijn liefde, hè, schrijft Paulus, dat is Christus, zijn Zoon. En waarom zendt nou God zijn Zoon? Ja, zeg je, opdat hij zou lijden en sterven, jazeker. Opdat hij zijn leven zou geven voor de zonde als een rantsoen, als een losprijs. Opdat hij zo zou wegnemen wat tussen God en een zon daarin staat. En u in de eeuwigheid niet vanuit uzelf weg kunt krijgen. Namelijk de zonde. Ach, dat jij een zondaar weer als een kind zou kunnen komen tot God als de Vader. Ja, weet je, dat kan alleen maar vanwege dat enig kind van de Vader, Christus, Omdat hij daartussen kwam, hè. En hij wilde zo diep lijden. Nou, u kent toch de lijdensgeschiedenis. In het dieptepunt van het lijden kon hij de vadernaam niet meer noemen. Dus als we lezen, ja, ik heb u lief gehad. Dat is eeuwige liefde. Dan tekent dat ons ten diepste de kribbe van Bethlehem en het kruis van Golgotha. Ja, zeg je, maar wat betekent dat dan voor mijn zondaar wel alleen vanwege die Christus? En de liefde van God in en door hem is het dat nu gebeurt. Wat we lezen in het slot van onze tekst. Daarom heb ik u getrokken. En met staat ook weer met schuine drukken, letjes, dus staat er niet. Goedertierenheid, dat is het, goedertierenheid. Oh, daar ging de Heer dat volk trekken, hè. Uit de ballingschap tot die rust, tot hun land, tot zichzelf als hun vader, zodat de breuk is hersteld. En dat deed de Heere, en dat was goedertierenheid. Wat is dat nou? Goedertierenheid is een Bijbels woord, dat weet je wel. Nou, dan moet je maar proberen te onthouden, jongelui. Goedertierenheid, als dat in de Bijbel gebruikt wordt, dan heeft dat alles te maken met een relatie. Dus zo brengt de Heere weer in relatie met zichzelf, dat het wordt mijn kind en dat dat kind zegt mijn vader. Ach, als hij een zondaar gaat trekken uit die onrust naar de rust, dan wil dat zeggen naar hemzelf. Want daar aan Gods hart, daar komt een zondaar alleen tot rust. Daar alleen hoor. En dan doet hij dat, ja. Hoe doet de Heere dat trekken? Nou, dat doet hij door zijn woord, hè. Dat zijn wat dan genoemd worden tuchtigingen. Nou, tuchtigen, dat weet u, is een oud-Nederlands woord. Dat betekent ook trekken. Hij trekt door zijn woord ook dat woord dat je veroordeelt. Maar hij trekt ook met die koorden van zijn uitnodigingen, van zijn liefde in zijn woord. En dan wordt het toegepast door zijn geest. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan zijn er tranen, hè? Tranen van schaamte, tranen van verouw. Maar dan is er om Christus wil ook dat wonder. Ik ben Israël tot een vader. En dan zegt de Heer het er eigenlijk mee, en dat wist alle water van alle oceanen deze wereld niet af. Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm Israël is mijn eerstgeborene. Van verre verschenen, ja zeker. En dan zo nabij, hè, thuis. Een gemeente, nou een vraag aan ons allemaal. En jongen, nou, welke vraag zeg je? Nou, van die dingen die we nou met elkaar besproken hebben, wat weet u daar nou van? Weet u in uw leven van dat komen van de Heere tot u als een, en jou als een zondaar in Christus? Weet je ervan wat het is om getrokken te zijn tot God om Christus wil? En dan weet ik het, dan gaat de Heere in dat trekken van een zondaar met ieder mens zijn eigen weg. Moet je nooit proberen allemaal precies te vergelijken, want het is niet te vergelijken. Maar als het er mag zijn, dan kom je allemaal op datzelfde punt terecht. Dan kom je terecht bij God in Christus. Als een vader. En waar het uit zijn mond klinkt, en je kan het niet begrijpen, maar het is wel waar dat hij zegt, je bent mijn kind. En rust nou niet, hè, zeg ik tegen u en tegen jou, rust nou niet voor u dat deelachtig bent. En we mogen u zeggen, ook vanmorgen, de Heere wil het nog geven. Want omwille van Christus gedenkt hij aan zijn verbond. En dan zal het ook zijn bij zijn kind, wij hebben lief. Ja, waarom? Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Ja, daarom. En dan blijkt dat natuurlijk ook in je levenswandel, hè. Want als er waarlijk die liefde van hem is en zo ook de liefde tot hem. Ja, dan kan er eigenlijk niks tussen komen. He, als je door de week leeft naar het goeddunken van je eigen hart en dan zondag zegt dat je een kind van de vader bent, nou dan klopt er iets helemaal niet. Dan is het de vraag of er echt een herstelde relatie is. Want die herstelde relatie die blijkt, hè, die blijkt in het met vreugde bewaren van de geboden van God. Ja, maar zegt u, na ontvangen genade, dominee, na ontvangen genade. Dan kan het zijn dat je zegt, toch weer, och, de Heer is zover. Nou, ik zal u vertellen, mijn vrouw, ze leeft niet meer, maar mijn vrouw had een vader die echt de Heer mocht kennen en de Heer mocht vrezen, was uit de wereld getrokken. Maar soms had hij momenten en dan zat hij er zo diep in, dan zei hij, het lijkt wel alsof God in Amerika woont, zo ver. En ja, zo kan het toch wel zijn, hè. En toch, ware liefde zoekt gemeenschap. En het kan bij die verwijdering die er ontstaan is, door eigen schuld vaak, daar kan het niet bij blijven. En zo is het toch bij Gods kind. Maar aan de andere kant is de grote vraag, hè, kan dat wel? Kan dat wel? Maar je zegt, o Heer, ik ben zo ver van u afgeweken. En daarom is er die verwijdering gekomen. Na alles wat u in mijn leven gedaan hebt, toch weer die verwijdering. En dan zal het weer ervaren worden, hoe? Door zijn woord. Want door zijn woord zoekt de Heere weer gemeenschap met je. En hij verschijnt weer in zijn liefde. En dan doet dat wat met je. Weet dat wat je met je doet? Het breekt je hart. En je wordt geleid met smeking en geweed, met tranen van berouw tot hem terug. En dan ervaar je zijn goedertierenheid. Hè. En dan zeg je, o Heer, wat een wonder, u verbrak de band niet. Maar u trok weer naar u toe. En dan was het fijnste, nog één keertje dat voorbeeldje. Nou was het fijnste voor die jongen die naar boven was gestuurd. Nee, niet dat hij weer in de kamer mocht zijn. Maar dat hij weer bij zijn vader mocht zijn. En zo was het toch ook, nou, ik zei dat ik die verloren zoon, die gelijkenis nog een keer zou noemen. Hè. Zo was het toch ook bij die verloren zoon. Wat was nou het mooiste, jongens en meisjes, wat was nou het mooiste, wat die verloren zoon toen hij thuis kwam bij zijn vader kreeg? Was dat schoenen aan zijn voeten? Of was dat misschien dat mooie kleed? Of was dat misschien die ring aan zijn vinger? Nee, het mooiste was dat de vader zijn armen naar hem uitstrekte. En dat hij weer in de armen van zijn vader lag. En zo is het nou ook voor een kind van God. Hè? Het heerlijkste is dat de Heere tegen je zegt, telkens weer opnieuw tegen je zegt. En je kan het soms helemaal niet bekijken, maar hij zegt het wel door zijn woord. Je bent mijn kind. En ik ben je vader. En ja, dan, nou, dat is al laatst wat ik zeggen ga, hoor. Dan begrijpen we dat Gods liefde eeuwige liefde is. Dat wil zeggen van eeuwigheid, hè. Maar het is ook liefde tot in eeuwigheid, want ze is eeuwig in die zin dat ze ontsprongen is aan het vaderharte Gods. En het is liefde tot in eeuwigheid. Want ze stroomt als een rivier. Hoe ver? Tot in eeuwigheid. U hebt misschien allemaal wel eens gehoord van die Amerikaanse prediker Jonathan Edwards. Die leefde in de 18e eeuw. En zijn bediening is in bepaalde streken van de Verenigde Staten tot grote zegen geweest. Die heeft een prachtig boek geschreven over 1 Korinthe 13. Charity and its fruits. Liefde en zijn vrucht. Ik geloof niet dat vertaald is in het Nederlands, ik weet het eigenlijk niet. Maar dan die laatste preek, hè, die heeft zo'n mooie titel en die wil ik u niet onthouden. Want die heeft als titel Heaven, a fullness of love. Hemel, een volheid van liefde. En zo is het toch. Hè. Als je nou daar mag komen, mensen. Als je daar mag komen, hè. Daar is God de Vader, daar is Christus en daar is de Heilige Geest. Dus daar is alleen maar liefde. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindig wij met dankzegging. Wij danken u, Heere, voor uw woord, waardoor gij ook vanmorgen weer gemeenschap zoekt. Ach heren, misschien zijn er hier in de kerk van Waarder wel die zeggen, ach ik ben zo ver weg, zo ver weg. Maar heren, u ziet ons ook dan. En dan wilt u het doen ervaren. Wat hier werd gezegd, de Heere is mij verschenen van verre tijd. Heere, wat zou het een vreugde zijn en wat zou gij erin verheerlijkt worden. En gij doet dat in Christus en om Christus wil. Heere, vergeef de zonde van deze dienst. Ga met ons weg naar huis, breng ons vanavond nog weer samen rondom uw woord. En aanvaard onze dank om Jezus willen. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 89ste psalm en daarvan het 8ste vers, gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht, psalm 89 vers 8. Ga er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvol gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.